Goedemorgen allemaal. Goedemorgen.
Oké.
Gelukkig, jullie zijn er.
Ja. Die let echt op, het is net middag geworden.
Het jaarthema waar we bezig zijn is leven tot Gods eer. En ik wil zelf heel graag God eren. En ik wil Jezus eren door heel goed op hem te letten wat hij zegt en dat serieus te nemen. En hem beter te leren kennen door erover na te denken wat hij zegt. En Jezus heeft een heel aantal bijzondere uitspraken gedaan die bekend staan als de Ik Ben uitspraken. En als Jezus dat zo zegt van ik ben die of dit of dat, en je wilt hem leren kennen, dan is het ook goed om die uitspraken echt tot je te nemen. En ze door te laten dringen tot in het diepst van je ziel. En Jezus heeft een zevental van die uitspraken gedaan. En die zijn, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. En de vorige keer heb ik met jullie samen met Wolly nagedacht over ik ben de goede herder. En vandaag wil ik heel graag met jullie nadenken over die uitspraak van Jezus van ik ben de ware wijnstok. En zoals je kunt zien in dat rijtje, ik sla er een paar over. Twee, maar het heeft een hele praktische reden voor mij. Dat op dit moment hangen in onze wijnstok hangen de druiven aan, en ranken en dergelijke. En van de winter dan heb ik alleen die wijnstok. Dus daarom doen we het even in deze volgorde. En mijn doel is dat je aan het einde van de preek doordrongen bent van het feit dat je uit jezelf geen vrucht kan dragen. Maar tegelijkertijd ook een verlangen opwekt om meer en sterker met Jezus verbonden te zijn en hem te volgen. En ik wil dat doen aan de hand van een gedeelte uit Johannes 5, waar ook Jezus die, 15, waar Jezus ook die uitspraak doet. En dat is Johannes 15, vers 1 tot 8. Ik zal je voorlezen. En alle andere teksten heb ik op sheet staan en deze zal ik even zo uit de Bijbel voorlezen. Johannes 15 vanaf vers 1 tot en met 8. En daar zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. En hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Tot zover. Zullen we nog samen bidden als we zo dit gedeelte gaan overdenken. Vader, wil u zo bedanken voor uw woord, wat zo bijzonder is, zo rijk is, en uw woord wat we ook lief hebben. En ik wil u zo bidden dat u zo echt ook licht wil geven vanmorgen in spreken en luisteren. We hebben u in alles nodig. We kunnen niet zonder u. En daarom bidden we zo om uw zegen en spreken en luisteren, Heer, in Jezus' naam.
Amen.
In deze gelijkenis zien we drie partijen in dit verhaal. De wijnstok, de ranke en de wijngaardenier. Dus ja, heel overzichtelijk zou ik zeggen. En Jezus zelf, die vergelijkt zich hier met een wijnstok. En op zich, we kennen dat verhaal wel en we zijn eraan gewend. Maar ja, het is toch niet zo'n voor de hand liggende vergelijking. Zo'n wijnstok, ik weet niet of u, misschien ook in het buitenland, maar ook in Nederland zijn er ook wel wat. Zo'n wijnstok, dat is gewoon een onooglijk ding. Het is lelijk. Het ziet er dood uit. Je kunt er helemaal niks van maken. Geen tafel of geen stoel. En het ziet er gewoon uit als brandhout. Ik heb een paar plaatjes van meegenomen. Het is niet helemaal scherp, maar je kunt er wel op zien. Dit is een wijnstok die nog niet gesnoeid is. En dit is er eentje die wel gesnoeid is. Een onooglijk ding. En de koning der koningen, die vergelijkt zichzelf hier met een wijnstok. En ja, het geeft ook aan hoe nederig Jezus is, dat hij zichzelf daarmee vergelijkt. Maar hij doet dat om ons ook een diepgaande les te leren over deze wijnstok. En dit gedeelte wat we net gelezen hebben, dat geeft ook een verlangen weer van Jezus. En dat komt ook tot uitdrukking in dat laatste vers, wat we net gelezen hebben in vers 8. En er staat, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Een andere vertaling zegt, de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. Het verlangen van Jezus is dat wij veel vrucht dragen, want dan wordt de Vader verheerlijkt. Dus je ziet dat Jezus is erop gericht, zijn focus is erop om de Vader te eren. Dus die Vader wordt geëerd als wij veel vrucht dragen. En ja, daar zit ook wel een logica in. Stel je voor, je hebt een wijngaard die bol staat van de druiven. En mensen die er langskomen en die dat zien, en zeker degene die kennis van zaken hebben, die zullen zich afvragen, van wie is die wijngaard die ik daar zie? Want zo'n rijkdom aan vrucht, dat hebben we nog nooit gezien. Die wijngaard er neer, dat moet wel een hele goeie zijn. Die weet hoe dat je aan goede wijnstokken komt. En die weet hoe je die druif moet bemesten en water geven en ook moet snoeien. Om aan zo'n prachtige wijngaard te komen. Deze wijngaardenier, die verstaat echt zijn vak. En als er mensen langskomen en die grote trossen daar zien hangen, die blijven gewoon stilstaan en die gaan er foto's van nemen. En vakgenoten, die zullen maar wat graag een excursie organiseren om deze wijngaard van dichtbij te zien en ook te zien hoe dat deze wijngaardenier dat doet om zo'n overvloed van vruchten aan die ranken te hebben hangen. En die vakgenoten, die zullen ook vol lof zijn over de wijngaard en over die wijngaardenier. En Jezus, die vergelijkt die Vader hier met die wijngaardenier en zegt, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. Ja, dus als je dat zo ziet, dan is het ook logisch dat veel vrucht tot eer is van de Vader. En de focus van Jezus is juist om die Vader te eren. Zo'n druif, dat is een hele bijzondere struik. Veel bomen en struiken, die dragen vrucht op meerjarig hout. Bij een druif is dat niet zo. Daar groeien de vruchten aan nieuw hout. Dat is wat net dat jaar uitgelopen is. En dat is op zich een uitzondering. Er hangen ook geen druiventrossen aan de wijnstok zelf. Alle druiventrossen die hangen aan de ranken. En de ranken zijn degene die de vruchten dragen. En ik vind dat bijzonder. Dat Jezus zich vergelijkt met een onooglijke wijnstok. Waar geen vruchten aan hangen. En dat hij ons vergelijkt met frisse groene ranken. Waar die druiven aan hangen. En een bijzonder voorrecht ook om de dragers van de vruchten te mogen zijn. En ik heb het net ook al gezegd, maar in deze gelijkenis heeft Jezus een hele nederige rol. Hij vergelijkt zichzelf met die onmogelijke wijnstok. Zijn focus is om de Vader te verheerlijken. En dat gebeurt als wij de frisse, groene ranken veel vrucht dragen. En Jezus zelf, die geeft daar de support voor. Doordat hij met die rank verbonden is. En dat hij alle benodigde levenssappen doorgeeft aan de rank. Dat is Jezus. En wat is nou die vrucht waar Jezus hier over spreekt? Wat is die sappige, zoete, grote druiventros in ons leven? Welke vrucht wil Jezus nou zien in ons leven? En het gaat er niet om dat door ons anderen tot geloof komen. Want dat zou betekenen dat wij er een rank bij zouden maken. Onze vrucht is niet dat wij nieuwe ranken maken. Nee, onze vrucht zijn druiventrossen. Hele grote druiventrossen. Wat zijn die druiventrossen? Wat is nou de vrucht die God zo graag in ons leven wil zien? En die kunnen we vinden in Galaten 5, vers 22. En er staat, en de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dit zijn 9 vruchten die de Vader overvloedig in ons leven wil zien. En de wereld heeft deze vruchten niet. Lees de krant maar en kijk maar in het nieuws. Zeker ook de afgelopen tijd dat zoveel beroering is in deze wereld. En deze vruchten van de geest die zijn in Jezus volmaakt aanwezig. En wanneer draag je nu vrucht? Vrucht heeft te maken met een veranderd leven. Als jouw leven verandert en meer op Jezus gaat lijken, dan draag je vrucht. Als jouw leven verandert doordat je groeit in liefde. Of doordat je groeit in geduld. Of doordat je groeit in blijdschap. Of dat je groeit in geloof, dan draag je vrucht tot eer van God. Jezus die zegt in dat eerste vers wat we net gelezen hebben, van ik ben de ware wijnstok. Hij gebruikt hier het woordje ware ertussen. Ik ben de ware wijnstok. Hij zegt niet ik ben de wijnstok. Hij zegt ik ben de ware wijnstok. En bij al die andere ik ben uitspraken gebruikt hij dat woordje niet. Waarom gebruikt hij dat zo? Ik denk dat hij daarmee aangeeft dat de wijnstok goed is, ook al zitten er geen vruchten aan de rank of al zitten er soms wrange vruchten aan. Jesaja die zegt in Jesaja 5, vers 1b tot 2, staat een tekst, wil ik even lezen, en hij zegt, mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en hij zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. En hier zie je ook, hoewel het edele wijnstokken zijn, die hier ook gepoot zijn, goede wijnstokken, bracht dat toch stinkende druiven voort. En zo zegt Jezus dat hij de ware wijnstok is. En aan de ranken, ja, het kan toch zijn dat er geen vrucht aan zit, of slechte vruchten, maar dat ligt niet aan de wijnstok. Het is een edele wijnstok, een ware wijnstok. De kern in dit gedeelte is dat het Gods bedoeling is dat wij veel vrucht dragen. Maar dat wat de rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen. En het beeld wat Jezus hier gebruikt, dat is heel krachtig. Het is ook duidelijk dat een druivenstruik, dat het de bedoeling is dat hij vrucht draagt. Ja, zo kwamen ook die 12 verspieders terug uit Israël met 1 rank. Er was 1 rank met 1 druiventros eraan. Maar die moesten ze met een draagstok met 2 man dragen. En die vrucht, dit was een bijzonder grote vrucht, om ook aan te geven dat het een bijzonder vruchtbaar land was. Maar dat is wat je ook van een druif, van een wijnstok verwacht, dat die vrucht draagt. En een tweede, wat ook super duidelijk is, is dat een rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen. En ik hoop ook vanmorgen dat deze waarheid echt diep tot ons door zal dringen. Een rank kan op zichzelf geen vrucht dragen. Als je naar dat beeld kijkt, is dat, wat Jezus gebruikt, is dat ja, vanzelfsprekend. Dat een rank op zichzelf geen vrucht kan dragen. Hij is binnen de kortste keren dood. Kijk, ik heb hier eentje bij me. Ik heb deze nog geen week geleden afgeknipt van onze druivenstruik. En het is duidelijk, hè? Met deze rank is het echt helemaal niks meer. Een week geleden was hij nog mooi fris groen. Maar het is echt helemaal niks. Dood. Hij mist de levenssappen van de wijnstok. Zo'n rank op zichzelf kan niks, is niks en gaat dood. Het kan nog geen dag zonder verbonden te zijn met de wijnstok. En dat beeld gebruikt Jezus heel helder en heel krachtig. En hij gebruikt dat beeld om ons duidelijk te maken dat wij geen vrucht kunnen dragen uit onszelf. Dus uit onszelf kunnen we niet lief hebben zoals Jezus. Geen vrede hebben zoals Jezus. Of zo geduldig zijn als Jezus. Of geloof hebben zoals Jezus. En dat is juist ook de reden dat we daarom verbonden moeten zijn, zoals een rank aan de wijnstok, en zo verbonden zijn met Jezus, want hij heeft het wel. Zijn sappen hebben wij nodig, zijn leven hebben wij nodig, want hij heeft het wel. In het Oude Testament, en niet alleen toen, maar zeker ook daar, hebben mensen geprobeerd om uit zichzelf vrucht te dragen. Hun best te doen. De wet en alle regeltjes te houden. En als je het ook leest, het is één groot fiasco geworden. Betekent dat als je het jezelf niet kunt, dat je dan ook je best niet hoeft te doen? Nee, integendeel, je moet juist je stinkende best doen. Maar het gaat erom uit welke bron je put. Is dat uit jezelf, uit je eigen ideeën, uit je eigen mogelijkheden, uit je eigen overtuiging? Of put je uit een andere bron? Ben je als rank verbonden met Jezus? En krijg je ook echt die levenssappen van hem? Laten we nog even in vers 4 en 5 lezen. En er staat: blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft. zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En in deze twee versen, er wordt drie keer gezegd dat wij in hem moeten blijven en dat dat de voorwaarde is om vrucht te dragen. Maar ja, je kunt je zo afvragen, hoe doe ik dat de hele dag in Jezus blijven? En hoe deed Jezus dat eigenlijk zelf? Nou, het eerste wat Jezus deed is, hij zocht de relatie met zijn vader. En vanuit die relatie, daar vanuit vandaan hoorde hij wat hij moest spreken, of wat hij moest zeggen, of wat hij moest doen. En we lezen heel regelmatig van Jezus dat hij zich terugtrok om juist ook die relatie met zijn vader te zoeken. En het tweede wat Jezus deed is dat hij leefde in gehoorzaamheid. Jezus die deed altijd de wil van de Vader. En wij vinden het vaak moeilijk om te doen wat we weten en te doen wat we gehoord hebben. Jezus die zei ook even van, ik doe altijd wat hem behaagt. En hij heeft dat op bijzonder grote wijze ook laten zien aan dat kruis op Golgotha. Dat hij altijd doet wat zijn vader behaagt. Laten we nog eens verder inzoomen in het leven en voorbeeld van Jezus. En ik ga nu een hele aantal teksten achter elkaar lezen, zonder daar veel over te zeggen. Maar je moet dus opletten, als ik die teksten zo lees, dat hoewel Jezus ja, zo bijzonder en zo machtig was, dat hij niets deed zonder de Vader. En hoe dat hij verbonden was en verbonden bleef ook met de Vader. Ik laat een heel aantal teksten langskomen. De eerste is in Johannes 5, vers 19. En er staat, en Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet de Zoon ook evenzo. En het volgende vers ook. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij zelf doet, en hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. En dan een paar versen verder in Johannes 5. Daar zegt hij in het 30e vers, zegt, ik kan van mezelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. Dan een paar hoofdstukken verder. In 28, 8 vers 28 staat, Jezus dan zei dat, wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien dat ik het ben, en niets uit mezelf doe, doch dat ik dit spreek gelijk de Vader mij geleerd heeft. En het vers daarop staat niet op de sheet, maar daar zegt hij, en die mij gezonden heeft, is met mij en heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behaagt. Ik doe altijd wat hem behaagt. Dan een paar hoofdstukken verder, Johannes 12 zegt hij, want ik heb niet uit mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en spreken moet. En een andere vertaling zegt een beetje anders. Die zegt wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. En dan het volgende vers zegt, en ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de Vader mij gezegd heeft. En tot slot in Johannes 14, vers 10. Hij zegt, geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Als je deze teksten zo even snel in vogelvlucht voorbij ziet komen, dan zie je dat Jezus die deed niets, maar dan ook niets zonder zijn Vader. En hij zegt ook zo tegen ons, hè, Net zoals ik niets deed zonder mijn vader, zo kunnen jullie ook niets zonder mij. Zonder mij kun je niets doen. En ja, je kunt je afvragen, waarom doet Jezus niets uit zichzelf? Als er iemand is die dat wel zou kunnen, is het toch in ieder geval Jezus. En waarom doet hij niets zonder de Vader? Nou, enerzijds weten we natuurlijk dat Jezus naar deze aarde kwam als mens en dat hij zijn grote macht en heerlijkheid heeft afgelegd en mens geworden is, zoals u en ik. Maar ik denk niet dat dat de reden is waarom dat hij zegt dat hij niks kan doen uit zichzelf. De echte reden is dat Jezus zo volkomen één leeft met de Vader, zo in volmaakte harmonie en zo verbonden is dat hij niet anders kan. Dat is zijn wezen. Als hij zo zegt, ik kan uit mezelf niets doen, dan is dat zo'nzelfde niet kunnen als hij zou zeggen dat hij niet kan liegen. Hij kan niets uit zichzelf doen, omdat hij volmaakt één is met de Vader. En als Jezus zo zegt, zonder mij kunt gij niets doen, dan is dat omdat dat in conflict zou zijn met de eenheid en de verbondenheid met Jezus. Hoe doet Jezus dat niets uit zichzelf doen? We hebben net al die teksten gelezen. Ik heb ze nog heel even één keer, de stukjes ervan op een rijtje gezet. En daar even nog even een vogelvlucht. Daar zegt hij, de zoon kan niets doen van zichzelf. Hij moet het de vader zien doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. Doch dat ik dit spreek, gelijk de vader mij geleerd heeft, heeft hij mij een gebod gegeven wat ik zeg en spreken moet. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de Vader mij gezegd heeft. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En je ziet hier dat Jezus ziet en hoort en spreekt vanuit zijn relatie in de eenheid met de Vader. En dat ook zo aan ons wil leren. En een geweldige tip en belofte geeft hij ook in Johannes 14, vers 20... en 21, en dat is dat die tweede kant die eraan zit, is het volgende. Daar zegt hij in 20, vers 21, dus daar begint hij ook mee. Te dien dagen zult ge weten dat ik in mijn vader ben, en gij in mij, en ik in u. En dan zegt hij, en wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En die wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn vader, en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Jezus die roept ons hierop om in hem te blijven, zoals hij zelf ook in de Vader bleef. Maar dat gaat samen, dat zie ik met gehoorzamen, het volgen van Jezus. Doen wat Jezus zegt en doen wat Jezus deed. En gehoorzamen niet omdat het moet, maar uit je hart omdat je het wil. En hij zegt ook niet voor niets in het achtste vers wat we al gelezen hebben is, maar dan zo duidelijk is dat hij die focus had op het verheerlijken van de Vader. Maar in het laatste gedeelte staat nog wat meer. Hij zegt, en hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Discipelen zijn volgelingen van de meester en doen wat hij zegt, zijn gehoorzamen. Dat is het kenmerk van een discipel. En direct na dat gedeelte wat we net hebben gelezen over die ware wijnstok van 1 tot 8, dan gaat Jezus daarna verder. En die twee versen wil ik ook nog even lezen in 9 en 10, want daar zie je datzelfde terugkomen. Dan zegt hij, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. En als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Ja, dus je ziet, als je mijn geboden in acht neemt, dan zul je in mijn liefde blijven, net zoals ik dat gedaan heb, zegt Jezus. En hier zie je zo'n enorm voorbeeld wat Jezus zelf heeft gegeven en ons deze belangrijke les ook wil leren. In de gelijkenis wordt er gesproken over een viertal verschillende ranken. En we hebben de verdorde ranken, de ranken die geen vrucht dragen, en ook ranken die weinig vrucht dragen en ranken die veel vrucht dragen. Nou, deze eerste rank, die verdorde, net wat ik gezegd heb, die heb ik een kleine week geleden afgesnoeid. En je moet gewoon eens zien wat het resultaat is. Hij was mooi groen, maar in no time is die echt helemaal dood en verdord. En zo snel gaat het ook als je afgesneden bent van de wijnstok. De eerste 10 minuten zie je nog niets. Maar na een paar uur zie je het al. En je ziet ook de noodzaak om echt verbonden te zijn met die wijnstok. Nou, die andere rank is deze. Die heb ik net voordat we hier naartoe kwamen gesnoeid. En je ziet al, hij gaat al achteruit. Hij is al dood. Maar dit is de rank zonder vrucht. Deze rank, die maakt alleen blad aan. Alle energie en alle levenssappen, die gaan zitten in de bladeren. Alles wordt omgezet in blad. Het is eigenlijk allemaal investeren in de eigen ontwikkeling van de rank. Alle levenssappen die deze krijgt van de wijnstok, wordt allemaal omgezet om nog een grotere rank te worden en nog meer blad te maken, maar geen vrucht. En Jezus die zegt hiervan, van ranken die geen vrucht hebben, die worden compleet weggesnoeid. En over een week is die zoals die. Hè? Waarom heb jij niets aan? Geen enkele vrucht. En je kunt al heel snel zien als een rank geen vrucht draagt. Want als zo'n rank die loopt best snel uit, hè, en je ziet al vrij snel dat er, als de vrucht aankomt, dat er zo'n piepklein trosje zit eraan. En daar kun je al vrij snel aan zien of het een goede rank is of niet. Maar als de rank is die gewoon snel groeit en er zit niks aan, dat is één oplossing, dat is wegsnoeien, de hele rank. Want zo'n rank, deze die alleen maar blad maakt, die belemmert sowieso het zonlicht voor de druiven die er wel aan zitten. En tegelijkertijd verbruikt hij een heleboel energie van de plant, die veel beter naar de goede ranken zouden kunnen gaan die vrucht dragen. Dat is de reden dat we deze wegsnoeien. Dan heb ik hier nog een rank met weinig vrucht. Klein trosje. Maar hier is de wijngaardenier blij mee. Deze snoeit hij. En je kunt hier ook al een beetje zien, we hebben dat al gedaan. Hè? Van hier zat nog meer aan. Die hebben al eraf gehaald om ervoor te zorgen dat dit kleine trosje toch maximale grootte kan krijgen. Dus al het overtollige, dat haal je eraf. En dat snoeien, dat vinden wij moeilijk dat dat gebeurt. Maar het is zo nodig voor deze tros dat hij volop tot ontwikkeling kan komen. En ja, juist als er problemen zijn in ons leven, dat ervaren wij als snoeien, maar dat juist gebruikt God in ons leven, dat die vruchten van de geest tot groei en bloei komen. En van nature zijn wij meer ingesteld om blad te maken. Dit is wat wij van nature een blad maken. En zorgen dat we een grote rank worden. Maar het levert echt helemaal niks op. Het ziet er mooi uit, maar je hebt er helemaal niks aan. Maar Jezus is erop gericht dat wij vrucht dragen. En dan is er nog die rank met veel vrucht. Nou, in ieder geval voor onze druivenstruik is dat veel vrucht. Het is niet diegene van de verspieders die ze met twee man moesten dragen. Maar deze druif die geeft veel meer vruchten. En ook deze hebben we al bijgesnoeid. Zodanig dat deze trossen meer tot ontwikkeling komen. En dit is wat God wil, dat wij veel vrucht dragen die tot eer zijn van hem. Samengevat van vanmorgen. We kunnen geen vrucht dragen uit onszelf. Die rank die kan alleen maar vrucht dragen als hij verbonden is met de wijnstok. En daarom zegt Jezus ook, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En hoe doe je dat? In hem blijven. Dat is echt ook die tijd zoeken en investeren in die relatie met Jezus. Echt die relatie met Jezus te zoeken. En gehoorzamen. Doen wat je weet. Amen.